Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit de 40ste psalm het 5e vers. Uw heileer wordt door mij alom verbreid. Ik bedwing mijn tong en lippen niet. 40, het 5e vers. De schriftlezing vanavond is uit het Evangelie naar Johannes. En we lezen uit hoofdstuk 5, de versen 19 tot en met 29. Johannes 5, de versen 19 tot en met 29. En na de schriftlezing zingen we Psalm 73, het 14e vers. 73, vers 14. Jezus dan antwoordde en zeide tot hen, voorwaar zeg ik u, de Zoon kan niets van zichzelf doen, tenzij hij de Vader dat ziet doen. Want zo wat die doet, dat doet ook de Zoon desgelijks. Want de Vader heeft de Zoon lief en toont hem alles wat hij doet. En hij zal hem groter werken tonen dan deze, opdat gij u verwondert. Want gelijk de Vader de doden opwekt en levend maakt, alzo maakt ook de Zoon levend die hij wil. Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven, opdat zij allen de Zoon eren gelijk ze de Vader eren. Die de Zoon niet eert, eert de Vader niet die hem gezonden heeft. Voorwaar zeg ik u, die mijn woord hoort en gelooft, hem die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Voorwaar zeg ik u, de ure komt en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, zullen leven. Want gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, alzo heeft hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. En heeft hem macht gegeven ook gericht te houden, omdat hij des mensen Zoon is. Verwondert u daar niet over. Want de ure komt in welke allen die in de graven zijn zijn stem zullen horen en zullen uitgaan, die het goede gedaan hebben tot de opstanding des levens en die het kwade gedaan hebben tot de opstanding der verdoemenis. Doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij lezen vanavond verder in de geschiedenis die wij vinden in Lucas 7, in de versen 11 tot en met 17. Wij luisterden vanmorgen naar datgene wat ons geopenbaard is in de versen 11, 12 en 13. Nu is onze tekst vers 14 tot en met 17, laat ik u dat gedeelte dan nog een keer lezen. En hij, Jezus, ging toe en raakte de baar aan. De dragers nu stonden stil. En hij zei de jongeling, ik zeg u, sta op. En de dode zat overeind en begon te spreken. En hij gaf hem aan zijn moeder. En vrezen beving hen allen en zij verheerlijkten God zeggende, een groot profeet is onder ons opgestaan en God heeft zijn volk bezocht En dit gerucht van hem ging uit in het gehele Judea en in al het omliggende land. Wij willen samen eerst de zegen des Heren bidden en wij doen voorbeden voor zuster Lisbeth Struik uit Melissant, die in het ziekenhuis in Dirksland is opgenomen en vooralsnog voor onderzoek, maar wat daar verder uitkomt, dat moeten we ook maar aan de Heren overlaten. Laten we samen bidden. Wij zoeken samen uw heilig aangezicht, Heren, om van u een zegen te vragen over de bediening van uw woord van vanavond. Vanmorgen gaf u ons dat woord, u geeft het ons nu, opnieuw. Vanmorgen hoorden we de boodschap van uw innerlijke ontferming, o Heer Jezus Christus. Vanavond mogen we zien wat die innerlijke ontferming u deed doen. En hoe u uit de grootste nood verloste. En hoe u bewezen hebt niet alleen maar een helper in de nood te zijn, maar ook de overwinnaar van de dood te wezen. Wij vragen van u, Heere, geef dat als de schriften geopend worden, de boodschap recht gebracht mag worden en ook op de rechte wijze mag worden ontvangen. Dat wil zeggen dat het met het geloof gemengd mag zijn, want anders dan ontvangen we dat woord niet op de rechte wijze. We kunnen in de kerk zitten en we kunnen toestemmen en we kunnen het ermee eens zijn, maar dat is nog wat anders dan geloven. Geloven, dat is een zaak van ons hart. Geloven, dat is ook vrucht van het werk van de Heilige Geest. Geloven, dat brengen we zelf niet op of voort, maar dat komt van boven. Dat is een werk door u gewerkt, Heren, en dat is nou juist toch zo nodig. Om het woord recht te ontvangen, om de gehoorzaamheid aan dat woord in ons leven in praktijk te brengen, om het geloofsvertrouwen te beoefenen, hebben we inderdaad geloof nodig. En u bent, o Heilige Geest, de enige werkmeester ervan. Mogen we u dan ootmoedig bidden dat gij uw werk ook wilt doen. U roept mensen om vandaag te werken, met name in de verkondiging van het evangelie. U roept ons allen hier in de kerk en ook aan de kerktelefoon om alles in het werk te stellen om te luisteren. Dat is allemaal onze verantwoordelijkheid, spreken en luisteren, maar de opening van ons hart, Heren, dat blijft uw werk. De toepassing van uw woord aan onze ziel, dat blijft uw werk. Daarin zijn wij helemaal afhankelijk. Dat moet allemaal van u komen. Zo zien we op tot u met de erkentenis, Heren, dat wij het belangrijkste niet zelf kunnen doen. En we bidden u dat gij dat dan doen wilt. Maak ons overigens ook getrouw in de verkondiging van uw woord. Geef dat de boodschap helder en duidelijk gebracht mag worden. Dat er niet over de hoofden heen gesproken zal worden in een onbegrijpelijke taal. Geef dat de vertolking van uw woord ook en volkomen overeenkomt met de bedoeling van uw Heilige Geest. Verlicht daartoe ook het verstand. En geef dat ook wij, als we luisteren, dat op de rechte wijze mogen doen, Heren. Laten we ons verantwoordelijk weten dat onze gedachten niet afgeleid zullen worden, dat we niet verstrooid zullen raken, dat als vanwege de warmte de slaap misschien een poging doet om ons te overmeesteren, we ons daar ook tegen verweren en daartegen bidden. Want, Heren, de gelegenheid die gij geeft is een gelegenheid om te horen wat tot onze vrede dient. En als we deze gelegenheid verzuimen, dan kon het wel eens wezen dat er nooit weer zo'n gelegenheid zou komen. Heren, doe ons beseffen dat we hier samen zijn met een groot stuk verantwoordelijkheid en tegelijk met een heel groot stuk afhankelijkheid. En laten we zo onder de zegen van uw woord mogen verkeren. En wilt u weren en wegnemen alles wat ons zou kunnen hinderen en wat de loop van uw woord in de weg zou kunnen staan. De duivel heeft geen last van de warmte. De duivel zal actief zijn, zelfs onder de meest belemmerende omstandigheden. En hij kan overal gebruik van maken, heren. Belet hem de optocht. Treed vooruit. En wil hem in zijn loop stuiten. En wil zijn listen verijdelen. En zijn plannen teniet maken. Geef gij uw zegen aan alle arbeid in uw koninkrijk. Draag gij ervoor zorg, heren, dat het woord des levens niet alleen verkondigd mag worden, maar dat dat ook vrucht mag dragen. En dat er velen zullen zijn, geestelijk dood, die de stem van de Zoon van God zullen horen. Jonge mensen, die de stem van u, Heer Jezus Christus, de levensvorst, zullen vernemen, als gij het tot hen zegt, te midden van hun geestelijke doodstaat. Jongeling, ik zeg u, sta op. En dat zo het leven hen geschonken mag worden. Jongens en meisjes, kinderen en opgroeiende jeugd. En dat zij horen mogen, heren, dat gij hen roept. En laat die roepstem van u beantwoord mogen worden door een komen, door een belijden, door een keus. En wilt gij door het werk van uw Heilige Geest, zo ook vanuit onze jonge mensen uw gemeente nog bouwen. Maar niet alleen roept u jonge mensen, heren, u roept iedereen. U roept ook ouderen, u roept ook de ouden, die misschien al heel dicht bij het einde van hun leven zijn gekomen en die nog altijd in die geestelijke doodstaat verkeren. O Heren, nog een paar stappen en dan is de levensweg voleindigd. Nog een paar dagen, een paar weken, een paar maanden, een paar jaar en dan leggen ze het hoofd neer. O, en wat zal dat zijn om dan u de Heren als een vreemd God te moeten ontmoeten. Laat de roepstem ook nog tot hun hart doordringen, heren. En laat de boodschap ook in hun leven, al is het dan aan de avond gekomen, nog zegen brengen. En laat er dan tegen het einde van het leven toch nog die innerlijke verandering en die omkeer mogen wezen, waardoor mensen u de Heren leren kennen en te voet vallen. En sla niemand van ons over, o God. U kent ons allemaal en u weet precies hoe het ervoor staat en hoe onze verhouding tegenover u is. En of dat woord al ooit beantwoord werd en of die roepstem ooit al gehoord en geloofd werd. Heren, en waar dat dan wel gebeurde. Waar u mensen al reeds hebt getrokken uit de duisternis. En waar u leven hebt gegeven, leven aan de ziel, versterk het. Zeg het dan maar weer opnieuw, heren. En roep dan maar weg uit al de beslommeringen en al de dingen die ons aan de aarde en aan dit leven hier op aarde zo vastbinden, zodat we beneden de stand van Gods kinderen leven. Wilt u het dan maar eens opnieuw zeggen, heren? En opnieuw bewijzen dat u uw eigen werk ook onderhoudt en in stand houdt in het midden der jaren. En dat u leven geeft aan de ziel. En dat u met vruchten van genade vervult. Laat zo uw heil openbaar komen, o genadige God. Als wij u vanavond in onze openbare gebeden bidden om uw zegen over uw woord, dan realiseren we ons tegelijkertijd, heren, dat wij kerk zijn, verbonden aan een groter geheel, en dat gij uw volk vergadert over de lengte en de breedte van deze wereld. Mogen wij u voor uw ganse kerk bidden. En mogen we u vragen, heren, dat u al de arbeid die in dienst van uw koninkrijk verricht wordt, zegenen wilt en gebruiken wilt tot verheerlijking van uw naam. Gedenk gij allen die het moeilijk hebben En waar dan ook inderdaad met moeite geworsteld wordt, laat de weg naar de troon van uw genade gezocht en gevonden en betreden mogen worden, om van uw barmhartigheid te verkrijgen en door u geholpen te worden. Heren, wij bidden van u dat gij gedenken wilt aan onze zuster Lisbeth Struik, die in het ziekenhuis moest worden opgenomen met veel pijn. Heren, op het ogenblik wordt er pijnbestrijding gedaan, maar geeft dat ook de oorzaak van alles niet alleen zou mogen worden ontdekt, maar ook worden verholpen. En dat zij het ervaren mag dat u ook in deze weg met haar wilt wezen. Dat u haar bezoeken wilt met uw heil. En dat u aan degene die haar behandelen de wijsheid en het inzicht wil geven. Dat ze besluiten kunnen nemen die in haar lichamelijk voordeel zouden kunnen zijn. Zegen ook deze weg voor haar hart en voor haar leven. En laat zij het ondervinden dat u haar niet vergeet. Wees u ook met ons land en met ons volk. Als in de afgelopen week ons volk weer een kabinetscrisis te verwerken kreeg door het onverantwoorde gedrag van enkele volksvertegenwoordigers die al zoveel ellende veroorzaakt hebben en die al zoveel hebben proberen op te ruimen van wat bij de grondslagen van ons volksbestaan hoort. Heren, wij bidden van u dat we spoedig weer een stevige regering mogen hebben die haar werk kan doen, ongehinderd, en die ook tot nut en tot zegen van ons volk zal mogen functioneren. En wilt u uw genade verheerlijken, Heren, ook in de vergaderingen van onze regering. En laten ze naar u mogen vragen. En laten ze bij uw wijsheid mogen gaan. Gedenk ons in uw genade, o God, om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit de 68ste psalm. En daarvan het derde en het tiende vers: springt op van vreugd, verheft zijn lof en gelooft zij God met diepst ontzag. 3 en 10 van 68. de geschiedenis waar wij het tweede deel van willen overdenken. De geschiedenis van de opwekking van de jongeling te Nain begint dus met ons te vertellen dat er door de goddelijke voorzienigheid een ontmoeting plaatsvindt tussen de Heere Jezus, de levensvorst, en de koning der verschrikking, de dood. En de dood is gekomen in het leven van de jongeling te Nain. Hij zal vandaag worden begraven. En het is een hele stoet die naar het kerkhof gaat en in wier midden het dode lichaam van deze jonge man wordt meegevoerd. En te midden van die andere stoet die naar Nain toe gaat, is de Heere Jezus. En zo ontmoeten deze twee elkaar. Jezus heeft toen ook niet, zoals gebruikelijk was, zich aangesloten bij de stoet die naar het kerkhof ging. Jezus heeft niet naar de gebruiken van die tijd zijn betrokkenheid en zijn mededogen bewezen op de manier zoals de Joden dat onder elkaar plachten te doen. Maar de Heere Jezus heeft zijn vaders opdracht gezien. Hij doet, en we lazen dat trouwens ook nog weer in de schriftlezing in Johannes 5, hij doet wat hij de Vader ziet doen. En zijn Vader heeft hem een wenk gegeven, hoe die verhouding tussen de Vader en de Zoon precies geweest is, dat zullen wij met ons korte en kleine mensenverstand wel nooit helemaal kunnen bevatten. Maar in zijn relatie tot zijn Vader heeft de Zoon, heeft de Heer Jezus geweten dat zijn Vader hem nu opdracht gaf om iets te doen wat boven alle menselijke vermogens in ieder geval verheven is. Iets te doen waarin de Heer Jezus tegelijkertijd zich zou kunnen openbaren als de Zoon van God. Als de machtige die overwinnaar ook over de dood is. Jezus heeft geweten dat hij een taak heeft ten opzichte van die dode jongen en ten opzichte van zijn moeder. En het eerste bemoeit hij zich met die vrouw, met die weduwe, als hij tot haar zegt: ween niet. Niet dat hij daarmee aan zou willen geven dat het ons verboden is te wenen als we verdriet hebben. Te wenen als wij iemand moeten gaan begraven. Natuurlijk heeft de Heere Jezus dat niet willen verbieden. Hoe zou het kunnen van wie van wie we geschreven vinden dat hij zelf ook geweend heeft. Ook bij het graf, ook toen de dood gekomen was bij het graf van Lazarus. Nee, natuurlijk, de Heere Jezus heeft ons niet geleerd om onze tranen te bedwingen en om altijd een soort cynische houding aan te nemen tegenover de dood. Laat de tranen maar de vrije loop. God heeft onze traanbuizen ook geschapen. God heeft ons de mogelijkheid gegeven om op die manier ook ons verdriet en onze emoties te uiten. Het is in de natuur, in de geschapen natuur gelegen, dat een mens ook huilen kan. En als er reden voor is, laat het dan maar komen, het verdriet, ook in deze vorm en in deze uiting. Maar als de Heer Jezus tegen deze weduwe zegt: ween niet, dan bedoelt hij heel wat anders. Dan bedoelt hij dat hij haar zal gaan vertroosten. Dat hij de oorzaak van haar verdriet geheel en al zal wegnemen. Hij zegt haar eigenlijk nu al toe dat haar zoon niet langer in de dood zal blijven. Hij loopt vervolgens, die vrouw, die moeder, ik zei het vanmorgen, liep voor de baar. En Jezus heeft haar met dat enkel woord aangesproken. Maar daarna loopt Jezus verder en dan komt hij ter hoogte van de baar. Hij legt zijn hand op die baar. En hij gebaart de dragers dat ze stil moeten staan. En dat is geen vorm van onbeleefdheid, zeker niet van zijn kant. Zou natuurlijk niet gepast zijn als iedereen dat zomaar deed. om de mensen tegen te houden terwijl zij met dit soort werk bezig zijn. Dan moet je mensen niet storen. Dan moet er ook respect getoond worden. En voor de dood, maar ook voor degene die rouw dragen. Verhinder de normale gang, de pietijdsvolle gang van een begrafenis niet. Nergens door. Als Jezus zijn hand op de baar legt en de dragers beveelt om te stil te staan, dan hoeven ze niet lang te wachten voordat de Heer Jezus duidelijk maakt wat hij in de zin heeft. Zodra de dragers gevolg gegeven hebben aan zijn opdracht, spreekt Jezus in de derde plaats tot de jongeling. En hij spreekt die wonderlijke woorden: jongeling, ik zeg u, sta op. Maar alles wat je tegen een dode zegt, dat is toch iets wat niet verstaan wordt. Een dode hoort toch niks meer. Een dode heeft toch alle contact met de werkelijkheid om hem heen verloren. Je kunt bij het lichaam van een overledene staan, op het bed waarop die overleden is. Je kunt om de kist staan waarin de overledene opgebaard is. Maar je spreekt toch niet tot de doden. Dat is ook eigenlijk de onzin dat tegenwoordig bij allerlei begrafenissen ook tot de doden gesproken wordt. Dat is eigenlijk inderdaad onzin. Dat doe je toch niet als je weet en beseft dat de doden niet meer hoort. De dood heeft de mond gesloten, de dood heeft de oren gesloten, de dood heeft de ogen gesloten en er is geen communicatie meer met een dode. Maar als een mens dan tot de dode spreekt en als Jezus hier tot die dode dan zegt, jongeling, ik zeg u, sta op, dan is dat toch ijdel. Als Jezus een gewoon mens was geweest, zou het ijdel zijn geweest. Maar hier is de Zoon van God. Hier is Hij, en we hoorden het hem zeggen toen we Johannes 5 gedeeltelijk lazen. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. Doden gaan toch weer horen als de Zoon van God spreekt. En als Hij spreekt, dan gebeurt er wat. Want Hij is niet minder dan de Zoon van God, bekleed met macht. En zijn woord is niet minder dan een levenwekkend en levendmakend woord. Hij is de levensvorst. Overigens, en dat hebben ze in Na'in geweten, dat hebben ze in Israël geweten voor zover ze hun geschiedenis kenden. En voor zover ze ook op de hoogte waren van wat er recentelijk sinds Jezus zijn publieke werk onder het volk Israël was gaan doen, was gebeurd. Hun schriften vertelden hen immers ook van jonge mensen die gestorven waren, maar die weer leven mochten. Die jongen daar in Zarfat, waar Elia de profeet te huis lag. Een jongen die stierf, ook al een jongen van een weduwvrouw. Een jongen die door het wonder in leven was gehouden al zoveel tijd. Als hij samen met zijn moeder en met de profeet mocht leven van dat eten dat uit die kruik met meel en uit die fles met olie kwam, elke dag weer opnieuw genoeg voor hun drieën. En elke dag was het ook weer op. En toen stierf dat jochie toch. Maar God deed een wonder in het huis van die heidin. God wekte door middel van de profeet die jongen tot het leven op. En dat andere verhaal, ook over een kind, een jonger kind nog, in het huis van die vrouw in Sunem, waar Elisa geregeld kwam. Die jongen die een zonnesteek kreeg en die diezelfde dag nog stierf. Een kind van het wonder was het al. Een kind dat geboren was tegen alle verwachting in. En nou stierf het toch. En de Heere heeft ook dat kind tot leven teruggebracht. Door middel van die andere dienstknecht. O, als ze in zich herinnerd hadden hoe de Heere in zijn woord al in het verleden wonderen gedaan had. Dan hoefden ze op dit moment niet helemaal vreemd op te kijken. Dat Jezus tot die jongen zei, jongeling, ik zeg u, sta op. En voor zover ze het gehoord hadden wat er in Capernaum gebeurd was. En dat was toch echt niet ver weg bij Nain vandaan. Hoe enige tijd geleden de Heere Jezus een jong meisje uit de dood had opgewekt. Dochtertje van Jairus, de overste van de synagoge. Ze hadden kunnen weten, als Jezus komt, moet de dood wijken. Als God het wil, heeft de dood geen gezag meer. En daarom was het geen grootspraak, was het geen ijdel roemen van de Heere Jezus, als hij hier tot de jongeling deze woorden spreekt en hem de opdracht geeft om op te staan. Hij spreekt met macht. Hij spreekt met goddelijke majesteit. En hij roept de dingen, dat kan hij althans doen. De dingen die niet zijn, alsof ze waren. En dan is dit wonder dat Jezus nu gaat verrichten nog groter dan datgene wat er gebeurd is in de dagen van Elia en Elisa. Want voordat daar de dood wijkt, moeten de profeten beide, en het wordt ons omstandig verteld in 1 Koningen 17 en 2 Koningen 4, moeten de profeten in een ernstige gebedsworsteling bezig zijn om God te bidden om dat wonder te doen. Maar Jezus hoeft er niet eens om te vragen. Met zijn goddelijke majesteit mag hij zeggen, ik zeg u, zo kan God het alleen. Dezelfde God die in de morgen stond van de schepping zei, met hetzelfde goddelijke gezag en hetzelfde geweldige effect, daar zij licht. En er was licht. En dat Jezus waarlijk macht over de dood heeft, dat komt u ook openbaar. Maar nauwelijks heeft hij die woorden gesproken, jongeling, ik zeg u, sta op. En moet je eens kijken. En tot verwondering en verbazing van de mensen daaromheen, de dragers, die weduwe die zich ongetwijfeld omgekeerd heeft om te zien wat er achter haar rug gebeurde toen Jezus eerst al tot haar gesproken had, ween niet. En nu verder gegaan was en bij de baar staat en tegen haar jongen zei, jongeling, ik zeg u, sta op. En de andere belangstellenden, ze hebben met verbazing gekeken. En ze hebben dat woord van Jezus gehoord. En als er al iemand de neiging had om ermee te spotten en zijn schouders erover op te halen en te denken en misschien wel te fluisteren tegenover een ander naast hem, wat een onzin is dat nou? Zit die jongen overeind. Hij heeft onmiddellijk de kracht om overeind te gaan zitten. En niet alleen zit hij overeind en kijkt hij om zich heen, maar hij begint ook te spreken. Zijn mond is weer geopend. Zijn oren waren kennelijk ook weer geopend, want hij hoorde dat woord van Jezus. En zijn ogen zijn ook geopend. En nu ook zijn mond. Wat zou hij gezegd hebben? Dat zou u wel eens willen weten, nietwaar? Wat zou hij gezegd hebben? Zou hij verteld hebben over wat hij toen hij dood was gezien en meegemaakt heeft? Het wordt ons niet geopenbaard. U hoeft het niet eens te weten. God heeft het verborgen gehouden. Niet wat hij zei is belangrijk, maar dat hij sprak, dat is belangrijk. En daarin ligt het bewijs. En dat bent u toch al met me eens. Dat hij niet langer in de greep van de dood is. Dat hij leeft. Daar hoeven geen getuigen voor te worden opgeroepen. Daar hoeft geen dokter bij te komen om dat eerst eens te constateren. Dokters zijn wel nodig om de dood te constateren. Maar dokters zijn niet nodig om het leven te constateren. En zeker niet als iemand al overeind gaat zitten nadat hij gestorven was geweest. En zeker niet als iemand dan begint te praten. Daar heb je niemand voor nodig om nu te checken. Is het wel echt, is het niet echt? En iedereen weet het. Nou kunnen we naar huis. We hadden ons gereed gemaakt om naar het graf te gaan. Maar ze zijn bij die grafkuil niet gekomen die dag. Dat hoefde niet meer. Die dragers, die konden hun werk opgeven. Ze konden die baar leeg naar, ja, waar die ze hem ook vandaan gehaald hebben, terugbrengen. En die jongen kwam met zijn moeder naar huis. Dat staat er ook nadrukkelijk. Hij, Jezus, gaf hem aan zijn moeder. En hij heeft tegen die vrouw gezegd, ik zeg het maar even in mijn eigen woorden, neem je jongen maar weer mee, moeder. Je hebt hem weer terug. En ga samen maar naar huis. Ja, dat is wel geweest. Dan mag je rustig over nadenken hoe dat geweest zou kunnen zijn. Dan mag je je proberen voor te stellen dat die bedroefde weduwe, die alles kwijt was, die geen perspectieven meer zag, die niet wist hoe het verder moest, die met het godsbestuur in de knoop raakte, die de wegen van de Heere niet meer overzien kon, die moeder die haar enigst kind en alles wat ze in bezat moest gaan wegbrengen en die nooit meer een woord van hem zou kunnen horen. Moet u zich maar eens indenken hoe die moeder nou met die jongen naar huis gegaan is. En hoe ze toen thuis zijn gekomen. Maar alweer, de deur is dicht. Je bent niet welkom als die twee achter de gesloten deur samen zijn. En als ze daar samen het wonder bewonderen. En de God van het wonder gedankt en geloofd hebben. De rest is voor die twee en voor de Heere. En dat blijft voor ons verder verborgen. En wat de schrift ons dan wel verder uitvoerig en omstandig verhaalt, dat is hoe de mensen daar gereageerd hebben. Ja, dat kun je je natuurlijk voorstellen. Dit is vandaag in ieder geval het onderwerp van gesprek geweest. En hier waren ze zo gauw nog niet over uitgepraat. En hier hebben ze zo hun eigen mening over gegeven. En hier hebben ze natuurlijk ook het nodige bij gefantaseerd. En hier wist de een te vertellen van dat de ander niet gezien had en wat misschien ook nooit gebeurd was. En de ander wist er nog weer wat aan toe te voegen wat misschien ook nooit gebeurd was, maar wat hij in zijn fantasie, om ook interessant te lijken, er maar aan toegevoegd had. Zo gaat dat inders als er sensatieverhalen verteld worden. En het is de menselijke natuur om zelfs over heilige dingen te fantaseren. En zelfs van heilige dingen sensatieverhalen te maken. Laten we ervoor gewaarschuwd zijn. Laten deze mensen met de manier waarop zij erover gepraat hebben eerder voor ons tot een waarschuwing dienen. Maar u zegt, ze hebben toch prachtige dingen gezegd. Er staat, zo begint vers 16, vrezen beving hen allen. Daar staat, ze verheerlijkten God. Nou, dat zegt toch, dat ze allemaal diep onder de indruk geweest zijn. Dat ze overweldigd zijn geweest door wat ze voor hun ogen hadden zien gebeuren. Maar er is meer. En ze hebben inderdaad geweten dat God aan het werk was. En dat is de reden waarom ze inderdaad ook God verheerlijkt hebben. Dat is toch prachtig? En wat er over de Heere Jezus gezegd wordt, dat is toch niet minder prachtig? Een groot profeet is onder ons opgestaan. Geven ze hem toch ook de eer als ze hem in ieder geval op het niveau van hun andere profeten plaatsen. Als ze hem uittillen uit de gewone massa van het volk en als zij hem in ieder geval dat krediet geven dat hij een groot profeet is. Is toch prachtig zo'n getuigenis? En als ze dan ook nog een keer zeggen, God heeft zijn volk bezocht. Daar zouden we toch ook van zeggen, mooi dat ze dat ook ontdekt hebben. God heeft zijn volk bezocht, de Heere ziet naar ons om. Niet alleen maar naar die vrouw, maar ze maken het nog veel algemener. Ze voelen zelf ook het voorrecht dat ze dit hebben mogen meemaken. En natuurlijk gunnen ze het die moeder en haar kind, dat dit grote wonder in hun leven heeft plaatsgevonden. Maar ze hebben zelf ook nog iets waar ze dankbaar voor zijn, als zij ontdekken dat Jezus niet alleen maar een gezant van de hemel is, een door God gezonde groot profeet, maar dat de Heere in het zenden van zijn zoon, ja, zo hebben ze het nog niet gezien, in het zenden van deze Jezus van Nazareth zijn volk ook nog met een bezoek vereerd heeft. Het is toch geen wonder dat ze erover blijven praten en dat dat gerucht van hem over het gehele gebied van Judea verspreid werd. En Judea, dat is veel zuidelijker dan Nain. Nain lag in Galilea. En Judea ligt een stuk zuidelijker. En daar wordt het zelfs ook verteld. Daar wordt de boodschap ook doorgegeven van die grote profeet en van God die zijn volk heeft bezocht. En in heel het gebied daaromheen, iedereen praat erover. Het maakt ontzaglijke indruk. Ja, de schrift is nogal uitvoerig in het weergeven van de indruk die het op het volk gemaakt heeft. Maar zoals we dat wel eens vaker moeten doen, we moeten niet alleen maar lezen wat er staat. We moeten ook eens lezen wat er niet staat. Wat staat er? Hoe bezien ze Jezus? Als een groot profeet. Hoe zien ze God? Als iemand die zijn volk bezoekt. Wat zien ze in Jezus niet? Een groot profeet, ja, net als Elia. Net als Elisa, van wie ook geschreven staat dat ze dienstbaar waren in het opwekken van doden. Maar hebben ze dan niet begrepen? Hebben ze het dan niet gezien? Dat Jezus niet als Elia en niet als die andere profeten om een wonder hebben moeten bedelen, maar dat Jezus het met zijn eigen goddelijke gezag tot stand brengt? Hebben ze dan niet gezien dat in dit wonder Jezus een zelfgetuigenis gaf? Dat hij waarlijk zelf van God gekomen is als de Zoon van God, bekleed met goddelijke autoriteit en voorzien van goddelijke mogelijkheden. God heeft zijn volk bezocht. Het zal waar zijn. Natuurlijk heeft God zijn volk bezocht. Maar als God zijn volk bezoekt, wat hoort dat volk dan te doen? Wat hoort dat volk dan te doen? En dat lees je nou juist niet. Dan hoort dat volk op zijn knieën te vallen en die bezoekende God in zijn genade aan te grijpen. Dan hoort zo'n volk zich van zijn zonden, ook van zijn zonden van eigen gerechtigheid, te bekeren. Dan hoort zo'n volk in het geloof die God die zijn volk bezoekt aan te grijpen. Dan hoort zo'n volk in verwondering, in verslagenheid des harten, in het besef van onwaardigheid, in het besef van het onverdiende, die God te voeten vallen. En leest u daar wat van? Ze hebben erover gepraat. Over gepraat. Totdat ze iets nieuws hadden waar ze toen over gingen praten. Maar uit dit gedeelte is, net als we vanmorgen deden, ook nog wel weer het een en ander te leren, gemeente. Er zijn trouwens een paar aspecten die ik zojuist in de uiteenzetting van deze geschiedenis niet eens of maar nauwelijks heb aangeraakt en waar toch uw aandacht en de mijne ook voor gevraagd wordt. Laten we het dan maar eerst hebben over Jezus die de overwinnaar van de dood is. En wat blijkt hij een macht te hebben. U weet wie de dood is, nietwaar? En u weet dat er geen geweer is in de strijd tegen de dood. U weet dat de mens het altijd verliezen moet. U weet dat met hoeveel mensen we ook zijn en met hoeveel wetenschap we ook vergaderd hebben en wat voor uitvindingen er ook gedaan zijn, mensen hooguit in staat zijn om de levenstijd een poosje te verlengen. Soms met middelen die de kwaliteit van het leven ook nog aantasten. U weet wat ik bedoel. Maar met hoeveel mensen we ook zijn en met hoeveel wetenschap we ook begiftigd zijn, het is al de eeuwen dat het menselijke geslacht op aarde leeft nooit gelukt om de dood te overwinnen. En hier is er een die het wel kan. En hij hoeft alleen maar te spreken. Jongeling, ik zeg u, sta op. En intussen gaf hij tegelijkertijd de dood die de jongeling vasthield bevel. Laat hem los. Laat uw prooi los. En de dode zat overeind. De dood was weg. En hij begon te spreken. O, indrukwekkend moet het geweest zijn. En nu heeft de Heere Jezus nog niet eens zijn verlossingswerk volbracht. Nu heeft hij nog niet eens zichzelf geofferd aan het vloekhout van Golgotha. En toch mag hij nu al bewijzen dat hij de overwinnaar is. En dat de dood, de laatste vijand, hem gehoorzamen moet. Hij krijgt van zijn vader hier al een voorschot op wat straks zal gaan komen. En wat hier gebeurt, en daarom las ik u ook Johannes 5, wat hier gebeurt is tegelijkertijd niet alleen maar een voorschot op de rest van al de verdiensten van de Heer Jezus, maar het is ook een voorspel. Want wat hier gebeurt, dat laat in feite al zien wat straks ook zal gebeuren. Niet alleen maar met één mens, maar met alle doden. Als hij weerkomt op de wolken des hemels. En als de stem van de archangel gehoord zal worden en de bazuin Gods zal blazen. En als Jezus met een groot geroep weerkomt op de wolken des hemels. En als hij tot al de doden zegt, sta op, ik zeg u, sta op. Johannes 5 sprak hij ervan. En in Johannes 5 gaf hij tegelijkertijd ook aan dat er dan een geweldig onderscheid zal zijn. Ja, alle graven zullen opengaan. En de zee zal haar doden weergeven. En al degenen die tot as verbrand zijn, zullen eveneens weer leven. En God heeft geen probleem met het vinden van de stofdeeltjes van hen die al lang vergaan zijn. Abraham in de spelonk van Machpela, tot stof vergaan. God weet waar al die onderdelen zijn. Mensen die in de zee omgekomen zijn en door haaien of andere dieren verslonden zijn en verdeeld zijn over verschillende dierenmagen. God heeft geen probleem met het vinden van al die onderdelen die bij het lichaam hebben behoord. En al diegenen die zich in de crematoria ovens hebben laten vergassen. En die misschien hun zee, hun anas ook nog hebben laten uitstrooien op de rivieren of in de zee. Het is voor God geen grote moeite om al die stofdeeltjes weer bij elkaar te brengen. En het zal gebeuren. Ik geloof. De wederopstanding des vleeses. Begrijp dat niet. Het hoeft toch ook niet. Wat je geloven mag, hoef je toch niet te begrijpen. Wat je geloven mag, mag je toch doen. Mag je toch geloven omdat God het geopenbaard heeft. Omdat de Heer het zelf gezegd heeft. Daar heb je toch geen bewijzen voor nodig. Wie gelooft, voor hem bestaan geen onmogelijkheden. Ik, zo belijden we en beleden we het vanavond weer. De wederopstanding der doden. Er blijft er niet één achter. Maar ik zei u al, de Heer Jezus laat wel zien dat het een ontzaglijk contrast zal zijn. Dan zullen de mensen in twee groepen uiteenvallen. De opstanding der rechtvaardigen, dat enerzijds. En de opstanding der goddelozen, anderzijds. En dan die ontzaglijke tegenstelling van de eindbestemming. Kom, gij gezegende mijn vaders. Of dat onherroepelijke, ga weg van mij. Wat zult u horen straks? Wat zal de Heere tegen u zeggen? Niet tegen uw buurman, maar tegen u. Hebt u hoop dat de Heere zal zeggen, kom? Waar is die hoop op gegrond? Waar is die hoop op gegrond? Is dat een stevige grond? Houdt die grond het? Of hebt u geen hoop? Weet u nu eigenlijk al wel dat de Heere dan wel tegen u zal moeten zeggen, ga weg? Dat zal wat zijn. En als je dat nou toch eigenlijk vermoedt dat de Heere dat wel moet zeggen, omdat hij nooit levensvernieuwend en hartsveranderend in uw leven is binnengekomen, wordt het dan niet dringend tijd om de dingen in orde te krijgen en de Heere aan te lopen als een waterstroom? Waarom zou je nou nog meer tijd laten vergaan, laten vermorsen, voordat je die zaken geregeld hebt, voordat de Heere je deel geworden is en voordat je verlost bent van zonde en schuld? Maak toch haast. Maar dan zal duidelijk uitkomen, gemeente, dat de Heere Jezus wel degelijk overwinnaar is. Dan zal het woord geschieden, Paulus zei het, de dood is verslonden tot overwinning. Dan zal dat andere woord van de apostel ook werkelijkheid worden. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. En daar zijn al de gevolgen van de zonde verdwenen, waar een mens nou zo tegenop kan zien en waar een kind van God ook nog zo bang voor kan wezen. Voor die donkere tunnel, voor dat donkere graf. Voor dat onbestemde, voor dat onbekende, voor datgene wat we niet ervaren hebben en wat we toch een keer gaan meemaken. Dat zal allemaal verslonden zijn, dat zal allemaal verdwenen zijn, dat ligt allemaal verslagen aan de voeten van de grote overwinnaar, de Heer Jezus Christus. En als dat gebeurd is, dan kan hij ook al de andere gevolgen van de zonde wegnemen. En dan kan hij de tranen drogen, dan kan hij het tegen al degenen zeggen die dat leven en die onverderfelijkheid die door hem verworven zijn, verkrijgen mogen. Ween niet. En dan zal hij zelf de tranen van de ogen afwissen. Er is een mogelijkheid om het woord in de openbaring zo te lezen dat je mag verstaan, hij zal de traanbuisjes wegnemen. Zo pas zei ik, die zijn geschapen. En die heeft de Heere gegeven, opdat we op die manier ook uiting zouden kunnen geven aan innerlijke gevoelens van verdriet en van smart. Traanbuizen. Maar als je ze niet meer nodig hebt, dan kun je ze missen. Als eeuwige blijdschap op hun hoofden zal zijn, dan zijn die traanbuizen overbodig geworden. Hij zal alle tranen van de ogen afwissen. En waar die tranen door geproduceerd worden, ze kunnen wel weg. Gemeente, wat betekenen deze dingen? Als we dat nou vandaan zondagavond met elkaar beleiden, ik geloof de wederopstanding der doden des vleeses en daarna een eeuwig leven. Heb je wel eens last gekregen van de geestelijke dood? Want wil je dat grote voorrecht en de rijke waarde zien van die laatste twee geloofsartikelen, dan heb je het in je leven eerst geleerd om van de geestelijke dood last te hebben. Je hebt er niet veel aan om te geloven in de wederopstanding des vleeses. Als je niet eerst weet dat je dan zult behoren bij de opstanding der rechtvaardigen. Je hebt er geen troost aan als je nog altijd moet denken aan de mogelijkheid dat je dan zult opstaan in de opstanding der goddelozen. En als je dan altijd nog moet vrezen dat de Heere zal zeggen ga weg en dan ook geen deel aan het eeuwige leven. En daarom zei ik, wil je de troost van deze dingen ervaren. En er echt ook uit leven. En er echt ook bij het denken aan je eigen sterven en aan je eigen graf. Bemoedigd door te worden. Dan zal een mens in zijn leven ook geleerd hebben zijn geestelijke dood. En zijn onmacht om zich daaruit te helpen. En dat er een groot koning nodig is om de banden los te maken en de gevangenisdeuren open te zetten. De overwinnaar over al de machten van de geestelijke dood, waardoor ik zo'n arm en ellendig en verloren zondaarsmens ben. Hebt u daar eens last van gehad? En heeft het u wel eens uitgedreven tot de troon der genade met de bede, Heere, behoud me toch. Verlos mij toch. Maak die banden waar ik in vastzit los en bevrijd mijn ziel. Maar dat tweede wat ons in deze geschiedenis, in het laatste deel van deze geschiedenis verteld wordt, dat als het dan toch over de Heere Jezus en over zijn verlossingswerk gaat, dan krijgen we hier te zien dat de Heere Jezus zich in dat verlossingswerk heel diep vernederd heeft. Heb u dat opgemerkt? Het is een klein zinnetje in vers 14. En daar ligt het allemaal in opgesloten. Dat Jezus zich heel diep vernederd heeft in het doen van dat verlossingswerk. Zeker, hij toont zich hier de overwinnaar. Het zal niet ontkend kunnen worden. Hij laat iets zien van zijn glorie. Maar hij laat ook iets zien van zijn diepe vernedering en van zijn vrijwillige overgave tot in de diepste vernedering. Hij raakte de baar aan. Was dat nodig? Nee, natuurlijk was dat niet nodig. Tenminste, om die dragers te laten stilstaan was het niet nodig. Dat had de Heer Jezus ook kunnen bereiken door tegen die dragers te zeggen, willen jullie alsjeblieft eens even stoppen? En ongetwijfeld zullen ze dat gedaan hebben. Dat woord van de Heer Jezus zou genoeg geweest zijn. Maar de Heiland heeft verkozen het op een andere manier te doen. Niet tegen die dragers te zeggen dat ze stil moesten staan, maar door een gebaar aan te tonen dat het zijn heilige wil was dat ze een ogenblik zouden stoppen. En dat gebaar was, hij legt zijn hand op de baar. En dat heeft hij heel bewust gedaan. De baar waarop de dode lag. En de Heere Jezus heeft heel goed geweten wat daarover geschreven staat in nummer 19. Wat staat er dan over geschreven in nummer 19? Dat iemand die het bed aanraakt waarop een dode ligt, onrein is. Onrein. alles waarop een dode ligt, maakt onrein degene die dat aanraakt. En onrein betekent ongeschikt om God te dienen. Zo iemand mocht voorlopig niet naar het heiligdom. Zo iemand moest zich eerst reinigen voordat God hem weer voor zijn ogen wilde zien. En nu moet Jezus, en hij heeft het gewild, want hij raakte de baar vrijwillig aan, nu moet Jezus zich volgens de wet waaronder hij gesteld is, eerst gaan reinigen. Nu moet Jezus ervaren dat hij buiten de dienst van God is geplaatst. En zo wilde hij het. Onrein wilde hij worden. En zo alleen maar kon hij zijn borgwerk doen. Ziet u dat hij door dit ene gebaar tegelijkertijd aan al die mensen laat weten hoe hij nu op aarde gekomen is. En hoe hij dat verlossingswerk nu wil gaan doen. Ziet u dat hij indaalt, helemaal indaalt in hun ellendigheid, in hun onreinheid. Ziet u dat hij niet op een afstand, op een veilige afstand blijft staan van alles wat onrein maakt. Maar dat hij zo dicht naar de mensen, naar de verloren onreine zondaars toekomt. Dat hij werkelijk in al hun benauwdheid mede benauwd is en in al hun onreinheid mede onrein geworden is. Hij neemt de onreinheid op zich van de zonde. Hij wordt, en dat zal straks nog volkomen duidelijk worden, hij is gewillig om tot zonde gemaakt te worden. Langs een andere weg is er geen verlossing te bewerken. Zo diep moest hij afdalen. En zo diep is hij afgedaald. Dat hij tot een onreine geworden is, uitgestoten. Het zal straks consequenties hebben. Het zal straks zulke consequenties hebben dat hij aan het kruis van de aarde verhoogd is. En de hemel ontvangt hem niet. Want de hemel gaat zich sluiten. En hij roept, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En de aarde wil hem niet meer. Werpt hem uit. Als een onreine. En zo is de heiland gewillig geworden om alles te doen. Om een onrein mensenkind. Iemand die in Gods ogen en naar de maatstaf van Gods heilige wet onrein is. Ongeschikt voor de hemel, ongeschikt zelfs voor de aarde. Zo is de Heer Jezus, heeft hij bewezen dat hij voor zulke onreine mensen een volkomen zaligmaker wilde zijn. In al de noden van hun verloren bestaan daalde hij in. En daar is het aan te danken dat hij volkomen kan zaligmaken. Hij raakte de baar aan. En zo moet hij nou u en mij aanraken. En als hij u en mij aanraakt, dan maakt hij zichzelf tegelijkertijd onrein. Want onze onreinheid vloeit op hen over. Onze onreinheid is zo besmettelijk dat alles wat wij aanraken ook onrein wordt. Onze zonden zijn in staat om anderen te infecteren en ziek te maken. Zonden van de ouders hebben gevolgen ook in het leven van hun kinderen. Ziet u, de onreinheid verspreidt zich hoe langer hoe verder. En als hij ons aanraakt, dan neemt hij ook deel aan onze onreinheid. En anders kan het ook niet. Dan moet hij zelf onze schuld op zich nemen. Weet u van die onreinheid? Weet u van niet te kunnen bestaan voor Gods ogen? Weet u van het ontdekkend werk van Gods heilige wet? Weet u van die pijn die het doet als de Heere tot ons zegt hoe hij over ons denkt en wat de zonde met ons gedaan heeft? Heb u die smet ontdekt? God niet te kunnen dienen zoals hij het verdient. God niet te kunnen liefhebben zoals hij het waard is. Aan alles wat we doen, zelfs onze heiligste verrichtingen, kleeft de smet van de onreinheid. En je komt er nooit bovenuit. En het wordt nooit anders. Nee, hij moet ons aanraken. Hij moet ons iedere keer weer aanraken. Hij moet die ganse onreinheid van ons overnemen. En zo alleen, komt de mens ervan af. Als zijn gerechtigheid de onze en als zijn heiligheid en reinheid de onze wordt toegerekend. In zoverre ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. En dan nog even, komt er toch nog op terug, gemeente, die uitwerking van het evangelie. Daar en hoe die nou eigenlijk zou moeten zijn. Er is vrezen, er is jubel, dat zijn diepe indrukken. Jezus is een groot profeet, de Heere heeft zijn volk bezocht. De wonderen worden bezongen. Prachtig, allemaal prachtig. Gelukkig geen doodse stilte. Gelukkig geen onverschillige schouders die schokken en die het verder zo gauw mogelijk vergeten. Gelukkig niet een terstond overgaan tot andere dingen. Gelukkig niet. Nee, voorlopig spreken ze er wel over. Ze slikken het niet weg. En ze duwen het niet weg. Prachtig allemaal. En zo zijn wij misschien ook wel eens onder de indruk. Zo zijn de dingen ons wel eens misschien ook zo op ons hart en op ons geweten gedrukt, dat we er voorlopig even niet van los kunnen komen. Zo kan het woord in ons leven ook wel eens een stempel zetten. Zo kan het woord ook wel eens met zoveel kracht komen dat je het niet uit je hart en uit je geweten krijgen kunt. En zo kan er ook wel eens over de prediking van het evangelie worden gepraat en nagedacht. En zo kan er wel eens een keer een indruk zijn over de grootheid en de heerlijkheid van de Heere Jezus en over de rijkdom van het evangelie. Prachtig. En toch hoop ik dat het verder komt. Toch hoop ik, gemeente, dat het verder komt. Dat het dieper gaat. Dat het hoger reikt. Dat er bekering zal zijn. En geloof. Want indrukken gaan wel weer over. Gewetensovertuigingen gaan wel weer over. Emoties gaan wel weer over. Kunnen zelfs in hun tegendeel omslaan. Maar dat is in ieder geval slechts tijdelijk. Maar bekering en geloof blijven. Zijn dier. Als je nou het evangelie weer gehoord hebt, wat ga je er nou mee doen? Hoe ga je er nou mee naar huis? Hoe ga je er nou de week mee in? Met die boodschap van Jezus in zijn innerlijke ontferming. Toen hij tot die vrouw zei, wee niet. Van Jezus in zijn goddelijke wondermacht. Toen hij tegen die jongeling zei, jongeling, ik zeg u, sta op. Wat ga je nou met die boodschap doen? Geloof. De Heere smeken, Heere, zeg gij tot mijn ziel. U sprak tot die weduwe, wee niet. U zei tegen die jongeling, jongeling, ik zeg u, sta op. Zegt u nou ook eens wat tegen mijn ziel. Zeg nou eens tegen mijn ziel, zodat ik het verstaan zal. Zodat ik er niet langer onderuit kan, zodat ik het niet langer naast me neer kan leggen. Zodat het echt eens een verandering in mijn leven geeft. Sta op, of wee niet. Is er de vrucht van het werk van de Heilige Geest? Zoeken we dat en begeren we dat? Dat zo het evangelie in ons leven ook vrucht zal dragen. En daar waar dat evangelie al eens eerder vrucht gedragen heeft. Is het niet begeerlijk om nog eens een keer eer meer die stem van de Zoon van God te horen? Om nog eens een keer opnieuw opgewekt te worden tot een wandel voor zijn aangezicht in de vrezen van zijn naam. Dan is Jezus niet maar een profeet, al is hij nog zo groot. Maar dan wordt Jezus voor ons de profeet. De profeet die ons de verborgen raad en wil van God tot onze verlossing volkomen openbaart. En dan is het inderdaad ook de beleving, God heeft zijn volk bezocht. En wat heeft je ziel daar dan een vreugde aan beleefd? Daar moet het naartoe, zou het niet? Zullen we nog even achter die deur kijken? Dat huisje waar die moeder met haar jongen heen gegaan zijn. Toen de mensen allemaal weg waren. En toen ze samen overbleven. Toen zij met hem en hij met haar sprak over dat wonder van die dag. Over de innerlijke ontferming van die man uit Nazareth. Waar de mensen van zeggen een groot profeet. Van dat wonder dat overkwam in de stem van die koning, de levensvorst. Die tot die jongen zei, en hij hoort het hem nog zeggen, jongeling, ik zeg u, sta op. Zou ik een suggestie mogen doen? Zouden ze met elkaar niet gezongen hebben? Gij hebt veel goeds bij uw knecht gedaan. Bij uw dienstmaagd gedaan, hem naar uw woord gered uit al zijn noden. Amen. We zingen Psalm 119, vers 33. De dichter heeft het in de tijd gezegd en we zongen het vanmorgen ook nog in onze eredienst. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid, uw grootheid, uw wijsheid, uw goedertierenheid, uw genade tegen. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? Dat hebben ze daarin na in meegemaakt. En wat jammer dat ze nou eindigden in de grote profeet. En dat het verder geen gevolg had. Wat jammer, heren, dat al datgene wat u voor hun ogen en voor hun oren gedaan en gezegd hebt, niet verder reikte in de vrucht dan die ontroering en dan die indrukken en dat gesprek en verder niet. Heren, laat het bij ons zo niet zijn en in ieder geval ook zo niet blijven. Natuurlijk mogen we er ons over verwonderen. En natuurlijk mogen we ook zeggen, de Heer Jezus, ge zijt een groot profeet. En natuurlijk mag gezegd worden, God heeft zijn volk bezocht, want dat is waar. Maar laat het nu verder resulteren in waarachtige bekering. En in een waarachtig geloof. In een u de Heere als zaligmaker persoonlijk leren kennen. En niet te rusten voordat we deel hebben aan dat heil dat gij bereid hebt. Heere, heb dank voor het woord dat u vandaag wilde laten spreken. Voor het woord dat in de Bijbel staat, dat met ons meegaat. Laat het bij ons blijven. Laat het onze gedachten vervullen. Laat het ons hart raken. Laat het wat achterlaten. En wees u verder zo met ons. Wees met ons, Heere, in de week die vandaag begon. Als de scholen vandaag aan deze week gaan sluiten en als de vakanties gaan beginnen. En mogelijk dat aan het eind van de week al verschillenden ook uit ons midden met vakantie zullen gaan. Geef bewaring en bescherming en geef uw gunst in al de dingen te ervaren. Ja, bewaar ook voor de zonde. Niet alleen op de wegen dreigen gevaren waardoor onze lichamelijke gezondheid bedreigd wordt. Maar de gevaren zijn allerwegen, Heren. En ze zijn ook van geestelijke aard. En er is altijd het gevaar van de geestelijke boosheden in de lucht. Heren, bewaar ons. Bewaar ons voor een onverzoende dood. Bewaar ons voor een leven waarin we onverzoend met u durven voortleven. En laat uw geest ons ware wijsheid leren. Heren, doe verzoening over al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Psalm 30, tweede vers. Mijn God, gij hebt mij op mijn klacht genezen en mijn smart verzacht. God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.